Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 74 zingen wij het eerste en het 19e vers. Waarom, o God, zijn wij in eeuwigheid van uw gunst en onderstand verstoken? Hoe kan uw toren dus tegen ons nog roken, die schapen zijn, zelfs door uw hand gewijd? We noemden nu Psalm 74 en daarvan de versen 1 en 19. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan psalm 100. Wij herzeggen u de 100ste psalm, nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit psalm 6, daarvan het tweede vers Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. En wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Psalm 100, een lofpsalm. Gij ganse aarde juicht den Heere, dient den Heere met blijdschap, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. Weet dat de Heere is God. Hij heeft ons geschapen en niet wij, zijn volk en de schapen zijn der weiden. Gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoofd met lofgezang. Looft hem, prijst zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze doopdienst zijn de u voorgelezen versen, Psalm 100. We lezen daarvan alleen het laatste vers nog een keer voor. Want de Heere is goed, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid en zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht. Gemeente, schrijven we als thema onder deze psalm de dienst des Heren. En letten wij in het kort op een viertal gedachten. Onze eerste gedachte, hoe hij gediend moet worden. Onze tweede gedachte, door wie hij gediend moet worden. Onze derde gedachte, waar hij gediend moet worden. En onze vierde gedachte, waarom hij gediend moet worden. Dus deze tekstwoorden bepalen ons bij de dienst des Heren. We lezen in het tweede vers letterlijk de opdracht. Dient den Heren. Een viertal gedachten. In de eerste plaats hoe hij gediend moet worden. We lezen dat in het eerste vers en in het tweede vers met vreugde en met blijdschap. Onze tweede gedachte, door wie hij gediend moet worden. We lezen dat in het derde vers. Weet dat de Heere is God, hij heeft ons gemaakt en niet wij, zijn volk en de schapen zijn er weide. Onze derde gedachte, waar hij gediend moet worden. We lezen dat in het tweede gedeelte van het tweede vers, voor zijn aanschijn. En we lezen dat in het vierde vers, gaat in tot zijn poorten met lof, in zijn voorhoven met lofzang. Looft hem, prijs zijn naam. En onze vierde gedachte, waarom hij gediend moet worden. Want, dat is een redengevend woord, want de Heere is goed. Met andere woorden, hij is het waard om gediend te worden. Gemeente, deze psalm is een lofpsalm. En de verklarers gaan ervan uit dat deze psalm in de tempel gezongen werd bij het brengen van het lofoffer. Als u iets meer wil weten over het lofoffer, dan kunt u dat vinden in Leviticus 7, vers 12. En zo'n lofoffer, de naam zegt het eigenlijk al, werd in de tempel gebracht als een... met de bedoeling om de Heere te erkennen voor de weldaden die hij gegeven had. En daarom, ouders, wat is het een gepaste psalm, ook voor juist een uren als deze, als we met onze kinderen in Gods huis mogen zijn. Wat past het ons dan om de Heere te erkennen voor hetgeen hij gaf, een lofoffer. En dat bestaat voor de dichter niet alleen maar in woorden, maar dan roept hij op om de Heere te dienen. En dat mag eigenlijk ook wel blijken in ons gezin als een vrucht van de dankbaarheid, dat we onze kinderen oproepen om de Heere te dienen. Hij is het zo waard. En niet alleen onze kinderen, nee, deze dichter zegt een lofpsalm, gij ganse aarde, juich de Heere, dient de Heere met blijdschap. Gij ganse aarde, dus dat zijn al de inwoners van deze aarde, roept hij op om de Heere te dienen. Dus gemeente, dan mag ik het u ook vanmiddag, wie u dan ook bent en waar u ook vandaan komt, oproepen om de Heere te dienen, want u hoort ook bij die inwoners der ganse aarde, waar dan ook uw woonplaats is. En waarom mogen al de mensen daartoe opgeroepen worden? Ja, heel eenvoudig, omdat het onze plicht is. We zullen straks zien, de Heere heeft ons geschapen. De Heere heeft ook deze kinderen geschapen. Het is een opdracht die wij meegekregen hebben in het paradijs. Vanuit het werkverbond dient de Heere. Maar Adam, ons verbondshoofd, heeft het werkverbond verbroken. En wij hebben er ook geen zin in. om de Heere te dienen, als we heel eerlijk zijn. Hebben wij lust om de Heere te vrezen? Nee, wat in de Franse revolutie werd geroepen, dat leeft in ons aller hart. Geen God en geen meester. We willen liever vrij man zijn. En dan bedoelen wij met vrij man een slaaf van de vorst der duisternis. Maar jongens en meisjes, dat is niet de echte vrijheid. De echte vrijheid is vrijgekocht te zijn door de Heere Jezus Christus. Dient de Heere. Hij is onze schepper. Wij zijn uit zijn handen voortgekomen. De Heere heeft er recht op dat we hem zouden dienen. Vreest God en houdt zijn geboden. Dat betaamt alle mensen. Maar nog gaat het in deze psalm eigenlijk nog een stapje verder. Want er wordt hier gesproken over schapen zijner weide. En dat kun je niet zeggen van alle mensen op deze wereld, dat ze schapen zijn van zijn weide. Wij mogen op die weide samen zijn, maar heel veel mensen niet. Dus inwoners van de ganse aarde, maar dan toch wel in het bijzonder degene die de Heere afgezonderd heeft in zijn huis. Op hen rust een dubbele plicht om de Heere te dienen. Jongens en meisjes, de Heere heeft met jullie bijzondere bemoeienissen gemaakt door je te heiligen. We hebben er gisteren op de doopzitting met de ouders over gesproken wat dat nou precies betekent. Dat uw kinderen geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn er gemeenten behoren gedoopt te wezen. Het betekent in ieder geval dit, dat gedoopte kinderen niet bestemd zijn voor de wereld. Maar dat de Heere ze afgezonderd heeft voor zijn dienst. En daarom klinkt het tot u in het bijzonder en tot jullie in het bijzonder. Dient de Heere. Maar de kanttekeningen die specificeren het nog verder. Zij zeggen, als het gaat over al die inwoners van deze aarde, doch versta onder dezelfde alleen de gelovige kinderen Gods. We zullen straks zien, als het gaat over schapen zijn er weiden, dan gaat het in het bijzonder over het werk van de herschepping. En dat wil niet zeggen dat anderen de Heere niet zouden moeten dienen, maar kinderen des Heeren, op u rust een driedubbele verantwoordelijkheid om de Heere te dienen. Als schapen zijn er weide, gelovige kinderen Gods, zegt de kanttekening. Ik mag Gods kinderen wel driedubbel oproepen in deze doopdienst om de Heere te prijzen. Gij ganse aarde, juicht de Heere. Dat betekent maak een vreugdevol geluid. Eigenlijk letterlijk betekent het een schreeuw van blijdschap. Nou, dat heb je wel eens in de wereld. Dat je rondom je heen hoort, bijvoorbeeld bij een wedstrijd, dat je rondom je heen de mensen hoort juichen in hun huizen. Ja, de wereld heeft zo zijn blijdschap. Maar de kerk mag ook zijn blijdschap hebben. Juicht den Heere, dient de Heere. Daar roept de dichter toe op. Daarin bestaat het ware dankoffer. Kijk, we kunnen wel veel zeggen met onze lippen, maar blijkt het ook in onze daden? Dient de Heere. Dienen. Dienen, dat is over het algemeen een hele zware bezigheid. Behalve als er sprake is van liefde. We lezen dat Jacob diende om Rachel te krijgen. En het was voor hem als een enige dag. Nota bene, 2 keer 7 jaren ervoor gearbeid. En het was voor hem als een enige dag. Waarom? De liefde was de drijfveer. En gemeente, zo is het ook als het gaat om de dienst des Heren. Ja, voor veel mensen is dat een zware last. Je moet er niet aan denken, omdat de liefde ontbreekt. En als de liefde ontbreekt, ja, dan is alles te moeilijk, alles te zwaar en te veel. Maar is de dienst des Heren voor u al een liefdedienst geworden? Dient de Heren met blijdschap, staat er. De dichter heeft vreugde in de dienst des Heren. Het is voor hem geen vermoeiende bezigheid. Sommige mensen denken dat de dienst des Heren alleen maar klagen is. Dat de dienst des Heren alleen maar zwaarheid is. En het is waar, sommige mensen lijken dat ook uit te stralen. Dat de dienst des Heren geen enkele vreugde met zich meebrengt. Maar deze dichter zegt, dient de Heren met blijdschap. En dat lijkt in strijd te zijn met Psalm 2. Want in Psalm 2 daar staat, dient de Heren met vrezen. Wat is het nou, vrezen of blijdschap? Ja, allebei. Want die vrezen uit Psalm 2, dat is de kinderlijke vrezen. En kinderlijke vrezen gaat gepaard met blijdschap. Je ziet het bij de vrouwen bij het graf. Ze waren vervuld met vrezen en blijdschap. Dus die vrezen, die staat de blijdschap niet in de weg. Maar die vrezen, die vermeerdert juist de blijdschap. Dient de Heren met blijdschap. Is er dan geen droefheid in de dienst des Heren? Ja, natuurlijk is er wel droefheid, maar die droefheid die gaat niet over de dienst. Die droefheid die gaat over jezelf. Die droefheid gaat over je zonde. Die droefheid die gaat over je ongehoorzaamheid. Die droefheid die gaat over je ongeloof. Die droefheid die gaat over ons afwijken. Zeker, er is heel veel droefheid, maar niet in de dienst des Heren. Maar die droefheid die is er door onze zonden. En iemand die die droefheid niet kent, die kent ook de dienst des Heren niet. Maar die dienst des Heren zelf, die geeft blijdschap. En waarom geeft die dienst blijdschap? Omdat die dienst het hart vervult. En daarom geeft zelfs de droefheid in die dienst des Heren meer blijdschap dan de hele wereld je geven kan. Daarom willen mensen ook niet meer terug. Als zij de dienst des Heren lief gekregen hebben, dan zijn ze voor heel de wereld bedorven. Echt waar. Want die dienst des Heren, die vervult het hart. Dient de Heren met blijdschap. Ja, de dienst des Heren wordt in de Bijbel niet vergeleken bij een begrafenisplechtigheid. Maar de dienst des Heren wordt in de Bijbel vergeleken bij een huwelijk. De dienst des Heren wordt vergeleken bij een maaltijd. De dienst des Heren wordt vergeleken bij vreugde. En het is een dienst, gemeente, jong en oud, die ik u hartelijk kan aanbevelen. Dient de Heren met blijdschap. Onze eerste gedachte, hoe hij gediend moet worden. Ach, wat is het verdrietig als je eronder loopt te zuchten als je naar de kerk moet. Ach, wat is het verdrietig als je niet naar je moeder wil luisteren, als ze je uit de Bijbel wil vertellen. Ach, wat is het verdrietig als je de kerkdienst altijd te lang vindt duren. Dan heb je geen blijdschap in de dienst des Heren. Dient de Heren met blijdschap. Onze tweede gedachte, door wie? Weet dat de Heren is God. Dat weet die dichter zeker. Weet, de Heere is God. En dat woordje weten, dat betekent erken dat. Beleid dat. De Heere is God. Wij weten dat natuurlijk wel met ons verstand, maar je moet het ook erkennen. De dichter is ervan overtuigd. Kijk, voor de dichter is God werkelijkheid geworden. Hij heeft de Heere leren kennen in zijn deugden. Hij spreekt over de goede tierenheid van God. Hij spreekt over de waarheid van God. Over de eeuwigheid van God. Van nature kennen we God niet. We zijn afgodendienaars. Wij belijden God wel, maar God is geen werkelijkheid voor ons. En als God wel werkelijkheid wordt, dan ga je belijden, de Heere is God. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper. Wij hebben onszelf niet gemaakt. Onze ouders hebben ons niet gemaakt. En de artsen hebben ons niet gemaakt. Ja, zo wordt er vandaag de dag wel over gesproken natuurlijk. De mens wil als God zijn. Farao wilde als God zijn. En wij allen in onze diepe val in Adam. Wij doen alsof je alles kunt maken. Maar je kunt geen kinderen maken. Kinderen moet je krijgen. Is het ook onze belijdenis geweest, ouders, bij de geboorte. Hij heeft ons gemaakt. Als er ooit momenten zijn dat je iets nabij ziet in je leven van het scheppingswerk, dan is het wel bij een bevalling of na de bevalling van een kindje. Ik moet dan heel vaak denken aan die woorden, hoewel ze in een ander verband staan, maar het is een wonder in onze ogen. We zien het, maar we doorgronden het niet. Hij heeft ons gemaakt. Hij is onze schepper. Alle evolutieverhalen, die kunnen de prullenbak in. Hij heeft ons gemaakt. Maar ik zei al, het heeft hier nog een diepere betekenis. Hij is onze herschepper. Deze dichter mag het nieuwe leven kennen. En dat nieuwe leven, kijk, zo'n geboorte kunnen wij niet bewerkstelligen, maar het geestelijke leven ook niet. En daar gaat het hier ten diepste om. Hij is onze herschepper. Calvijn schrijft, nu schijnt het wel een te algemeen bekende zaak te zijn dat het nodig zou zijn om nog eens uitdrukkelijk te zeggen dat God ons gemaakt heeft. Maar om nu niet eens van de algemene ondankbaarheid der mensen te spreken, is er toch nauwelijks 1 op de 100 die erkent dat hij zijn leven van God heeft ontvangen. En dat dit leven van God afhankelijk blijft. Onvoorstelbaar dat Calvijn schrijft in zijn verklaring zoveel 100 jaar geleden, dat er in zijn tijd dus maar 1 op de 100 gelooft dat God hem gemaakt heeft. En al is het ook dat mensen zeggen dat het wel zo is hiertoe gedrongen zijnde, dat ze uit niet geschapen zijn, zo maakt toch iedereen zichzelf tot een God. En aanbidt dus zichzelf, daar zij allen aan hun eigen kracht toeschrijven hetgeen God alleen zegt aan hem toe te behoren. Dus met andere woorden, Calvijn zegt, die mensen die dan nog wel belijden dat God hen gemaakt heeft, die 1 op de 100, ja, die leeft er niet naar, want die schrijft zichzelf toe wat je eigenlijk alleen maar aan God kunt toeschrijven. En dan gaat hij nog een stapje verder. Men moet voorts in aanmerking nemen dat de profeet hier niet spreekt van de algemene schepping der mensen, maar gelijk wij elders gezegd hebben, van de geestelijke wedergeboorte, waardoor hij zijn gelovigen naar zijn beelden herschept. Hij heeft ons gemaakt. En dat is de diepe reden dat we de Heere moeten dienen. Wij zijn hier om hem. Wij zijn hier door hem als zijn schepselen. Maar ik hoop ook dat u mag weten als zijn geestelijke schepselen. En niet wij. Wat is dat verootmoedigend? En niet wij. Wij maken geen kinderen. Wij hebben onszelf niet geschapen. En nog veel minder hebben wij het geestelijke leven kunnen bewerken. En niet wij. En we leven in een tijd, gemeente, waarin men zowel op natuurlijk gebied als ook op geestelijk gebied gaat leren, wij hebben onszelf gemaakt. Maar dat is niet de Bijbelse leer. En niet wij. Wij zijn zijn volk. En de schapen zijn er weiden. En alleen degene die dat echt zal erkennen, die zal daar ook naar leven. Degene die zichzelf heeft leren kennen als een schepsel van deze God. Er wordt hier een beeld gebruikt van de herder. Een koning en zijn onderdanen, dat beeld, dat wordt vaak overgebracht op een herder en zijn schapen. Zo afhankelijk als de schapen zijn van de herder, zo afhankelijk zijn deze schepselen afhankelijk van hun schepper en van hun herschepper. Een beeld wat later ook door de profeten veel wordt overgenomen. Een beeld wat ook door de Heere Jezus vaak gebruikt wordt. Het beeld van de goede herder en zijn schapen. Dus wie moeten hem dienen? Al zijn schepselen, gemeente. Maar in het bijzonder wel, de schapen zijn er weiden. De Heere brengt hier samen op de weide van zijn woord. Ik mag u weiden met de staf van zijn woord. Maar dat is niet vrijblijvend. Hier worden wij opgeroepen om de Heere te dienen. Niet de wereld te dienen, maar de Heere te dienen, het allerhoogst en eeuwig goed. En u in het bijzonder, kinderen des Heeren, schapen zijn er weiden. Wij moeten de Heere volgen. Wij moeten hem dienen, wij moeten hem gehoorzamen. En het troostvolle is dat deze goede herder gezegd heeft dat zijn kudde nog niet compleet is. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Dus door wie? We gaan naar onze derde gedachte. Waar? Want er staat er in het tweede vers, komt voor zijn aanschijn met vrolijk gezang. En er staat in het vierde vers, gaat in tot zijn poorten met lof. Wat wordt daar bedoeld met aanschijn? Het licht van zijn aanschijn. Wel, dat is het aangezicht des Heren. Dat is de plaats waar de Heren is. Dat is de plaats waar de Heren zichzelf openbaart. Waar is dat? Wel, ten diepste is het aanschijn des Heren overal. Psalm 139 wordt nogal eens gelezen bij de geboorte. Ik lees het ook vaak op kraambezoek. Maar daar staat, zo ik opvoer ten hemel, gij zij daar. Bedde ik mij in de hel, zie gij zij daar. Dus het aangezicht des Heren, dat is overal. Dus waar moet de Heren gediend worden, jongens en meisjes? Overal. Waar je ook bent, thuis en op school. Dag of nacht, op vakantie of niet, waar dan ook. Voor zijn aanschijn. Maar in het bijzonder, zegt de kanttekening, ziet dit op de tempel. Op het huis des Heeren. De tempel is er al, dat kunt u lezen, want er wordt gesproken over de poorten van de tempel. De tempel is er al. En dat is de plaats waar de Heere van gezegd heeft, al daar zal ik bij u komen. Daar toont de Heere zijn aanschijn, zijn aangezicht. Dus de Heere wil in het bijzonder dat we hem daar dienen. In zijn huis, in zijn inzettingen. En nu hebben wij geen tempel meer zoals in het Oude Testament. Maar we hebben nog wel een bedehuis. En in dit bedehuis, daar zijn niet meer de ceremonieën van vroeger. Maar daar ligt nog wel het woord. En dat is de plaats waar de Heilige Geest werkt. Dat is de plaats waar in 2023 het volk vergaderd is. Dat is de plaats waar de Heere zichzelf aan mensen bekend maakt. Dat is de plaats waar het woord kracht doet. De woordbediening, denk aan de preek van deze morgen. En wat vroeger zichtbaar gemaakt werd, dat mag nu gepredikt worden. Dus waar moeten we de Heere dienen? In zijn huis. Gedoopte mensen horen in de kerk. Gedoopte mensen horen onder de prediking. Gedoopte mensen horen in het huis des Heeren. En dan de aansporing, gaat in tot zijn poorten met lof. in zijn voorhoven met lofzang. Dus de pelgrims die naar de tempel gaan om daar hun lofoffers te brengen, die worden door de dichter aangespoord om naar Gods huis te gaan, om in Gods inzettingen te wandelen en om te delen in de vreugde van het huis des Heren. Gaat in tot zijn poorten met lofzang. Daar moeten we onze kinderen brengen, ouders, in het huis des Heren. En ik voel de smart van de ouders die hun kinderen hier ook ten doop gehouden hebben, maar waarvan de kinderen niet meer komen onder de prediking van het woord. Dan blijft altijd het gebed gelukkig nog over. Want dit is de plaats waar de Heere werkt. En jonge mensen, verlaat die plaats niet. Verlaat het huis des Heeren niet. Want als je de middelen niet meer gebruikt, dan is dat een openlijke bekentenis. Wijk maar van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik toch geen lust. Niet dat je de Heere alleen zondags moet dienen en alleen in de kerk moet dienen, maar het hoort er wel bij. En als het goed is, is dat het hoogtepunt. Als het goed is, kijken we daarnaar uit. Als het goed is, hebben we hier de meeste vreugde. Daar waar het volk vergaderd is, voor zijn aanschijn, hebben we het aanschijn van de Heere hier zo wel eens mogen ontmoeten. Dat vriendelijk aanschijn in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En zo mag het ook aan het einde van iedere dienst altijd weer worden uitgesproken en op de gemeente gelegd worden. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Al zou je aan de preek niks aanvinden, dan zou je altijd alleen nog kunnen komen voor de zegen. Want dat is wat als je dat niet meer begeert, als je dat niet meer behoeft, gaat tot zijn poorten met lof, zegt de dichter, in zijn voorhoven met lofzang. Waarom, onze vierde gedachte, waarom hij gediend moet worden? Omdat hij het zo waard is. De dichter zegt, want de Heere is goed. De Heere is goed, de Heere is waard om gediend te worden. Je moet de Heere niet dienen om wat te krijgen. Maar de Heere is goed, het moet gebeuren uit dankbaarheid, vanwege de bemoeienissen die hij gemaakt heeft, vanwege zijn trouwe zorg die hij over ons leven heeft. De Heere is goed en dan geeft hij twee redenen waarin die goedheid van de Heere blijkt. Hij zegt in de eerste plaats, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En in de tweede plaats, zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hij zegt in de eerste plaats, zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. En dat is zo'n bijzonder woord, dat woord goede tierenheid, wat hier gebruikt wordt. Want daar staat in de Hebreeuwse taal het woordje geset. En ik heb het wel eens meer aangehaald, het woordje geset, dat betekent niet gewoon maar goedheid, maar het woordje geset, dat betekent verbondsliefde. Zijn verbondsliefde is tot in der eeuwigheid. Zijn verbondsgoede tierenheid is tot in der eeuwigheid. Het gaat hier over de onverbrekelijkheid, volk des Heren, van het verbond der genade. Zijn goede tierenheid is uit de eeuwigheid. En zijn goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. In Psalm 103 vindt u dat ook terug. Zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid. Zijn goede tierenheid ligt vast, ligt onverbrekelijk vast in het verbond der genade. Dat verbond der genade waarvan de doop een teken en een zegel is, dat verbond der genade is van Gods kant onverbrekelijk. En dat is van de kant van Christus onverbrekelijk. En in Christus is het van eeuwigheid tot in der eeuwigheid. Is dat dan geen reden om de Heere te dienen? Is dat dan geen reden om God groot te maken? U al diegenen die iets mag kennen van die verbondsliefde. Die iets mag kennen van die middelaar van dat verbond. In wie alleen die verbondsliefde geproefd en gesmaakt kan worden. U die iets mag kennen van de weldaden van dat verbond. Die goede tierenheid is tot in der eeuwigheid. De Heere heeft dat in deze doopsbediening opnieuw willen bevestigen. Want wat gebeurt er in een doopdienst? Wel, in een doopdienst worden de beloften van het genadeverbond verzegeld. En wat zijn de beloften van het genadeverbond? De beloften van het genadeverbond zijn: ik zal u tot een God zijn en gij zult mij tot een volk zijn. Die belofte is in Christus gedaan aan al degenen die in Christus zijn. Is dat geen reden om de Heere te dienen? En het tweede is: zijn getrouwheid is van geslacht tot geslacht. En getrouwheid, dat betekent waarheid. Dat betekent, ja, de onberijmde psalm zegt: zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het late nageslacht. Nou, wij leven in een heel laat nageslacht. En u ziet het, nog altijd mag de doop bediend worden. Heden ten dagen. Die waarheid is nog altijd onveranderlijk. Daarvan is deze doopsbediening een bewijs. Ach, had de dichter dat kunnen weten, dat dat nog zoveel eeuwen zou nagalmen, die 100ste psalm? Dat wij dat vandaag, zoveel jaren later in Nunspeet, op 2 juni 2023... nog met elkaar zouden zingen. Is het geen bewijs dat de Heilige Schrift het woord van God is? Waarom hij gediend moet worden, niet om iets te verdienen, nee, maar omdat de Heere goed is. En omdat hij getrouw is. En omdat hij de waarheid zelf is. Dient de Heere in uw persoonlijke leven. Dient de Heere in uw huiselijke leven. Dient de Heere in Gods inzettingen. Dient de Heere op deze aarde. Maar niemand kan twee heren dienen. Je kunt niet God dienen en de mammon. Nee, je kunt niet met een gedoopt voorhoofd tegelijk de wereld dienen. Nee, dat kan niet. Het zal toch in ons leven tot een hartelijke keuze moeten komen. Dient de Heere. Is de Heere God? Dient hem. Is de Heere God? Gehoorzaamt hem. Is de Heere God? Volgt hem na. Is Baal God? Nou, dan moet je bij Baal wezen. Is de mammon God? Nou, dan moet je de mammon dienen. Kies dan heden wie gedienen zult. Maar, ouders, aangaande mij en mijn huis, zegt Jozua, wij zullen de Heere dienen. Kinderen des Heeren, dient de Heere. Deze opdracht werd door Christus vervuld. Hij heeft verdienend gediend. Wij niet. Onze dienst is vol met gebrek. Onze dienst verdient helemaal niets. Onze dienst is alleen een wederliefde. En wat kunnen we erom smeken om het beeld van zijn zoon gelijkvormig te mogen worden, nietwaar? En het zal eenmaal gebeuren. Dat ligt vast in die verbondsbelofte. Dat ligt vast in die verzegeling waar we vanmiddag getuigen van zijn geweest. Eenmaal zullen we de beelden zijn zoons gelijkvormig mogen zijn. En dan pas, ja, dan pas in dat hemelse Jeruzalem. Dan pas zal de lof klinken zoals het hoort. Hier is het zo gebrekkig. Hier gaat het gepaard met vreugde. Hier heb je voortdurend met jezelf te strijden. Maar dan zal het waar worden, eeuwige vreugde zal op hun hoofd wezen. En treuring en zuchting zullen wegvlieden. Amen.